Ja, Laura heeft Nederlands gestudeerd. En ik weet ja, van
dus
eerder...
Jij doet er niet toe. We luisteren naar Laura. Laura, vertel. Ja. Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Paagman Tipboeken podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host samen met Britt.
Ja, we zitten er weer. We hebben een nieuwe set, dus we zitten soms nog een beetje te zoeken of dit nu wel of niet onze eigen stem is. Maar we hebben in ieder geval ook nog een derde stem hier bij ons en dat is Laura.
En dat is die van mij, hallo.
En die klinkt gewoon heel normaal. Ik heb het gevoel dat mijn stem klinkt alsof het niet mijn stem is, maar dat...
Misschien hadden we toch niet aan al die knopjes moeten zitten.
Ik denk dat we niet moeten doen.
We bespreken deze aflevering maar 3 boeken. Want we hebben gigantisch veel gelezen, maar we halen natuurlijk alleen echt de pareltjes voor jullie in deze podcast naar voren. Als je nou nog meer tips wil, wij plaatsen iedere maand een recensie op ons online magazine Paagmag. En daar delen we deze maand nog veel meer tips. Ik denk volgens mij dat we in totaal iets van zeven titels delen. Dus voor ieder wat wils.
Ja, maar natuurlijk deze podcast luister je omdat elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers een boek van de maand en andere leestips. En deze maand hebben jullie gekozen voor...
Hogere Machten van Joost de Vries. Yay. Het is uitgegeven door uitgeverij Prometheus. En het was voor ons eigenlijk ook wel een beetje een verrassing dat we dit boek hebben gekozen. Het was een boek wat ik zelf gewoon heel graag wilde lezen. En toen gingen we er eigenlijk mee aan de slag en toen dachten we... We willen dit eigenlijk toch wel aan nog veel meer mensen laten weten dat dit een goed boek is. Zal ik hem even vertellen? Het boek Hogere Machten is een decennia overschrijdend groot verhaal, vol kleine grapjes en trefzekere scherpe zinnen. Het is, en dat staat op de flaptekst, mm-hmm. Dat hebben we niet zelf verzonnen, een liefdesroman zoals je ze zelden nog tegenkomt. Het gaat over James Willem Welmoed en Elisabeth van Elsenburg. En zij krijgen een affaire met elkaar. En dat leidt als een rode draad door de wereldgeschiedenis van de 20e eeuw. Als James Willem Welmoed en Elisabeth van Elsenburg elkaar ontmoeten, dan is James of Willem of Welmoed, hij wordt in alle vormen, namen, wordt hij genoemd, getrouwd. En Elisabeth is net 18 geworden. Dus dat ze draaien al redelijk snel om elkaar heen en hebben interesse in elkaar. Er is een vonk, maar eigenlijk niet heel erg veel... overeenkomstige interesses of gemeenschappelijke delers. Dus dat is voor hun ook best wel een ontdekking. Waarom ze zo tot elkaar zijn aangetrokken. En vervolgens door eigen keuzes en de veranderende wereld blijven hun levens een soort van los vast aan elkaar verbonden. En je gaat naar allerlei verschillende... zijn dat tijdperken of in ieder geval...
Tijdperken en locaties ook.
Ja.
Ja, want is er een overkoepelende locatie, het tijdperk? Of is het echt één groot springfestijn?
Springfestijn.
Ja, Laura vond het zeker een springfestijn, toch? Laura, je was niet...
Ik was niet onenthousiast, begrijp me niet verkeerd. Maar uiteindelijk lag het verhaal me niet zo heel erg. Maar ik vind het wel zeker een aanrader. En ik stond heel erg achter deze keuze voor het boek van de maand. Omdat het sowieso een aanrader is voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Indonesische, Britse en Nederlandse geschiedenis van de vorige eeuw. Dus dat zijn al die locaties waar we het dan over hebben. En over die hele tijdsprongen. En uiteindelijk is de schrijfstijl ook heel pakkend. Maakt niet uit wat hij schrijft, maar je wil het gewoon graag lezen.
En het is dus eigenlijk heel klassiek gewoon een liefdesverhaal. Of doe ik het daar het boek mee tekort?
Ja, denk dat je daarmee wel tekort doet.
Ja, ik denk dus wel dat het... echt een rode draad is door het boek. En Hogere Machten is eigenlijk ook wel door alle grote kranten gerecenseerd. En daar wordt eigenlijk iedere keer wel weer dat liefdesroman aspect benoemd. Vooral ook omdat dat toch wel anders is dan eerdere titels die Joost de Vries heeft uitgebracht. Dus daardoor is iedereen toch wel zo van, oh wow, dit kan hij ook. Is wel ook een beetje de algehele conclusie. Maar er gebeurt zoveel meer. En het is echt in een vogelvlucht ga je dus door die 20e eeuw, door die geschiedenis heen. Je begint als dus Welmoed en Elisabeth elkaar ontmoeten. Dan zijn ze in Bandung, in het koloniale Bandung. Daar leren ze elkaar kennen. En vervolgens gaat Elisabeth studeren in Engeland. Daar heeft Welmoed vroeger ook een periode gewoond, ergens in Engeland. Dus dat is ook wel dan weer toch een soort van een gemeenschappelijke factor. En ja, dat is eigenlijk zo een beetje in de late jaren 30. Dus dan heb je natuurlijk toch weer de Tweede Wereldoorlog die op het moment van uitbreken staat. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook weer gewoon de hele wereld totaal op zijn kop zet. En ook hun levens doet kantelen. En daar tussen al dat soort dingen, grotere personages, kleinere personages, gaat die affaire, die liefdesroman er doorheen eigenlijk.
Want hoe belangrijk is daar in de Tweede Wereldoorlog? Want bij zulke liefdesromans en de koppeling Tweede Wereldoorlog heb je vaak, ik wil niet zeggen dat het een cliché is, maar het is wel een bepaald genre. Dat dit boek overstijgt dat genre? Of
dat denk ik wel. Uiteindelijk is de Tweede Wereldoorlog misschien maar een klein gedeelte, omdat het ook heel veel daarvoor afspeelt in Nederlands-Indië en zo. En dan, uiteindelijk allemaal een beetje, maar toch kan je daar wel mee. Dus ik zou niet dit boek als een Tweede Wereldoorlog roman benoemen.
Nee, en jij doelt misschien ook wel meer dan een beetje van die archetypes die dan soms worden opgezocht als een verzetstrijder.
De Duitse soldaat.
En of een Joods meisje. En een, maar dat is het niet. Nee.
Het is ook sowieso in Indonesië. Dus met de Japanners neem ik aan dan ook Tweede Wereldoorlog-wise. Of?
Ja, dan zitten ze weer in Engeland. Denk
ja, dan zitten ze in Europa.
Ja. Heb je dit kunnen volgen?
Ja.
Je snapt het niet?
Jawel, ik begrijp het wel. Maar ik moet wel zeggen, inderdaad, een vogelvlucht is wellicht in die zin origineel. Omdat ik denk van, als ik meteen hoor liefdesverhaal Tweede Wereldoorlog, dan komen er zoveel associaties op. En als jullie zeggen, het vliegt eigenlijk een beetje voorbij. En je zit niet in Bandung dan, maar je zit dan in Engeland weer. Ja. Dan merk je wel, misschien is de thematiek daarom wel grensoverschrijdend. Genreoverschrijdend.
Laten we het vooral hebben over genreoverschrijdend. Laten we het even wat dichter bij huis houden. Ja. Nee, maar het is wel in die thematiek en in de manier waarop de Tweede Wereldoorlog dan dus ook in dat verhaal zit, is vooral ook een stukje maatschappijkritiek. Want waar Jozef Ries daar zijn personage ook een beetje laat zeggen van, uiteindelijk staan we toch weer op deze borrel. Of staan we toch, doen we toch weer dit. En in die zin laat het denk ik gewoon een beetje die menselijke kant of de maatschappelijke, noem je dat? Gewoon de maatschappij die gewoon doordraait en waar je maar je draai in moet vinden. Dat is wat ik wilde zeggen hierover.
Ja, want historische gebeurtenissen kunnen soms ook in boeken misschien een bepaalde maatschappij stilzetten. En als ik het zo aan jullie hoor, lijkt het alsof hij de maatschappij doorlaat gaan en daar die liefdesaffaire dan zeg maar aan spiegelt. Ja. Want je hebt ook wel eens, en toen viel de bom. Of toen vielen de Duitsers binnen. Of toen gebeurde dit. En toen veranderde het verhaal. Maar het lijkt, als ik probeer te doorgronden over jullie hem vertellen, lijkt het alsof dat zich allemaal in de luwte van die relatie afspeelt.
Ja,
of lees ik hem verkeerd?
Ja, ik denk het wel. Het gaat toch uiteindelijk ook wel veel om die karakters, om die personages en hoe zij in de samenleving staan, überhaupt ook los van wat er gebeurt.
Ja, want wat weet je bijvoorbeeld van die karakters als het begint? Worden die op het begin gewoon een beetje uitvoerig beschreven? Of is dat ook een ding wat zich openbaart?
Ja, heel veel dingen worden best wel plots ten tonele gevoerd. Dus je valt echt in het begin van het boek val je gewoon midden in het leven van de jonge Welmoed, die als 9-jarige jongen een tijd in Engeland woont, omdat hij met zijn moeder meegaat naar zijn opa, die een beetje aan het einde van zijn leven zit. En er zit gewoon heel veel spitsvondige, scherpe dingetjes in. En er wordt heel veel vooruitgekeken en teruggekeken. Dus het gaat ook gewoon heel erg over het in dan die tijd, in het nu, maar ook je impact voor een later moment en terug. Dus het wisselt ook heel erg. Zoals in dat begin, dan heb je al meteen, dan zegt hij, ze gaan naar Engeland om even bij opa te wonen. Nou, die even wordt 1,5 jaar. Dus er wordt heel de tijd ook in de verteltijd en wat weet de verteller wel, wat weet de verteller niet, wordt er steeds in geschoven. Dus je komt er ook nog niet, je weet van, niet van meteen van het begin wie de verteller van het verhaal is. Daar kom je uiteindelijk daar achter als je het boek leest. En dat zorgt dus ook voor dat veel van die personages, zit heel veel becommentariering in. Dus ook bijvoorbeeld nou ja, dus Elisabeth, als Welmoed en Elisabeth elkaar voor het eerst zien, dan komt zij ook van de trap af op haar 18e verjaardag, redelijk bombastisch. Dat lees je eerst en dan daarna lees je dat nog een keer vanuit Elisabeths perspectief. Maar dat is niet, je hebt vaak in dat soort boeken dat dan door het hele verhaal heen gebeurt of zo, weet je wel. Mm-hmm. Maar dat is hier ook niet het geval. Dus er is daar niet één structuur in te ontdekken, nee. of één manier waarop personages worden uitgediept of uitgelicht. Ook bijvoorbeeld een later stukje nog, als ze in Bandung zijn, dan zegt dus de verteller ook van, ja, veel van deze je hebt nu al best wel veel personages te horen gekregen. Veel van deze personages zijn eigenlijk nu alleen maar benoemd omdat ze er toevallig waren. Sommigen hadden misschien best wel een grotere rol in het verhaal mogen krijgen. Ja, andere mag je eigenlijk ook gewoon nu alweer vergeten. Ja, ik vind dat heel grappig. Ja.
Mm-hmm.
Ik vind dat gewoon zo slim, een beetje meta-achtig, dat je dus echt zo ook als lezer zit van, wat gebeurt hier nu?
Ja, wie leidt mij door dit verhaal?
Ja.
Zit dat ook heel veel in zijn zit dat dan ook echt in zijn schrijfstijl? Dat stilistische waardoor het boek een boek van de maand wordt?
Ja, ik vond dit wel echt zo. Wat je zegt, die personages zijn ook weer bijna een soort van vogelvlucht. En dan heb je weer ineens de zoon van Elisabeth vele jaren later. Maar dat zit dus ook in de schrijfstijl. Al die zinnen zijn best wel kort en nonchalant. En dan is er bijvoorbeeld zo'n zin van de muziek, comma. Dat was dit en dit, weet je wel. Mm. En dan schept dat ook heel snel sfeer.
Ja.
En dat was ook allemaal heel snel en nonchalant. En daardoor zeg ik, de schrijfstijl is gewoon, ja, dat pakt je gelijk helemaal mee. Maakt niet uit waar het over gaat.
Ja. Ja, de schrijfstijl deed mij een beetje denken aan Gijs Wilbrink. Dat was ons De Beesten, was ons boek van de maand januari vorig jaar. En daarin ook, daar kom je uiteindelijk aan het eind van het boek, kom je er dus achter wie precies dat verhaal vertelt. Ik twijfel nu, gaan we dit wel of niet spoilen? Misschien dat mensen nog...
Niet doen.
Als je De Beesten nog niet hebt gelezen, ga het lezen. Want ook daar zit een soort onbetrouwbare verteller. En daar kom je uiteindelijk dus... Gaandeweg kom je erachter in hoeverre dat onbetrouwbaar is. En door zo'n verteller dat hele verhaal te laten schetsen, kan je ook soms vrijer keuzes maken. Je kan zo zeggen van ja, mijn verteller van dit verhaal, die gaat door deze passages gejaagd heen en staat aan deze stukken, die misschien dat jij denkt, is dit relevant, veel langer stil. En ja, ik vind dat altijd een interessante sfeer die je daardoor als schrijver kan schetsen.
Dat is echt wel cool. Knap gedaan.
En in welke context moeten we dit boek van Joost de Vries zien? Want ik zei al voordat we hem opnamen, hey Joost de Vries, die schrijver ken ik, want ik heb een boek van hem op zolder in een doos ergens liggen. En ik zie hier, jullie hebben het netjes opgeschreven, 2010. Dat was dus blijkbaar zijn debuut, Clausewitz. Maar waar kunnen we hem verder van kennen? Of hoe moeten we dit boek plaatsen?
Ja, Joost de Vries heeft de Frans Kellendonck-prijs gewonnen in 2023. Dat is een prijs die om de 3 jaar wordt uitgereikt. Ik vind het echt ergens best wel een grappige prijs. Het is een prijs voor een literair oeuvre geschreven door een Nederlandstalige auteur die bij voorkeur niet meer dan 40 jaar oud is. Dus het is een soort van zetje. Nou ja, eigenlijk misschien een beetje als wat we met het boek van de maand ook proberen te doen. Zo van, kom maar, laat maar zien wat jij nog meer kan.
Maar op een feestje krijg je steeds de vraag, wat had je nou gewonnen? Wat was dat nou? Was het de Librisprijs? Nee, de Kellendonck-prijs.
Maar het zegt natuurlijk wel wat. Echt om de hoek kijken komt Joost de Vries dus niet meer. Zijn boeken hebben ook nog wel andere nominaties gekregen in de afgelopen jaren. Maar ja, toch dachten we vinden toch dat hij een nog veel groter publiek verdient. En ook al hebben we dus bij het boek van de maand, is een van de criteria dat we een beetje proberen, debutanten, onontdekt talent, buitenlands talent, dat soort dingen, vooral voor het voetlicht te schuiven. Ja, soms, bovenal proberen we eigenlijk onze luisteraars en klanten te gidsen naar een nieuw lievelingsboek om zelf te lezen of hem aan iemand anders te geven. En dan vonden wij toch dat hogere machten, die titel gewoon eigenlijk wel verdient.
Het staat genoteerd. Joost de Vries, Hogere Machten, uitgeverij Prometheus. Jullie hebben meer gelezen, want anders zou het een beetje makkelijk zijn om Boek van de Maand te worden. Want wie het eerst maalt. Vertel, wat hebben jullie nog meer gelezen?
We hebben heel veel gelezen. Ik ben vooral heel erg enthousiast over de volgende. het boek 11% van Maren Uthouw, uitgegeven door uitgeverij Mozaïek en vertaald uit het Deens, denk ik.
Dat weet ik niet zeker. Ja, in ieder geval Scandinavisch.
Door Lammy Post Oostenbrink. En dit was echt best wel een uniek boek. Dat is misschien ook de reden dat het uiteindelijk geen boek van de maand is. Maar ik ga eerst even een korte samenvatting geven. Het is een extremistische satire over een matriarchale samenleving in de toekomst. In het jaar 2322. En de bevolking bestaat uit 11% mannen. Dat is dus heel weinig. En die worden vastgehouden in een soort van centra. En de vrouwen die lopen los, zogezegd. En die regeren en beslissen over alles. Dit is dus een geheel onbekende samenleving natuurlijk. En dat is in dit boek echt super gedetailleerd uiteengezet en besproken. Het verhaal is opgezet in 4 hoofdstukken met 4 personages die om beurt een rol spelen. Je hebt Medea, dat is een heks die goed is in het fokken van slangen. Dan heb je Wicca, dat is een priesteres die een slang moet houden voor heilige diensten. En dan heb je Stille. Ze zegt niks, maar ze woont samen met Medea in een klooster. En verder is haar verleden, wordt wel heel uitgebreid verteld, maar dat zou een spoiler zijn, denk ik. En dan heb je Eva, een mysterieuze vrouw die vroeger is gered door de moeder van Wicca. Uiteindelijk de vraag in het boek, wat is er gebeurd in hun verleden? Hoe zijn hun levens daardoor met elkaar verstrikt? En wat is hun rol in deze vrouwelijke samenleving? Het is een hele mindblow, zou ik zeggen.
Ja, en ik kan me herinneren dat we... Hoe heette dat boek nou wat wij hier hebben gerecenseerd? All-Stars?
Chain Gang All-Stars.
Chain Gang All-Stars.
Oh, ja, die was
moet ik aan denken. Ja, toen was jij ook ja. van... Oh, dit is te gek. En ja. Volgens mij was het ook een dystopische parallelle.
Ja, je kan
het
wel een beetje aftekenen. Je weet wel wat voor... ik leuk ga.
Uitgeverijen, stuur vooral zulke boeken naar Lara op. Want je wordt het boek van de maand als je niet oppast. Maar jij hebt dit echt verslonden. Want wat ik net al zei, we keuvelen altijd heel even snel voordat we de podcast opnemen. En jij hebt ook, je staat zelfs in contact.
De uitgeverij heeft mij een bericht gestuurd omdat ze het leuk vonden dat ik dit boek zo leuk vond.
Want jij recenseert natuurlijk op Goodreads. Ja. Vergeet ook niet, als je houdt van dystopische matriarchale samenlevingen die worden besproken in een boek van 300 bladzijden.
En uitgebreide recensies en voornamelijk 5 sterren reviews. Ja. Dan kan je Laura volgen op Goodreads. Dat is een
En dat is ook je punt, hè? Dat voor 300 bladzijden zo'n waarschijnlijk best wel complexe samenleving, tenminste, nou ja, het is complex. De weinig mannen, vrouwen, gewoon vrouwen, oma's aan de top. is het gewoon heel knap gedaan.
Ja, want dus die hele samenleving moet soort van uitgelegd worden. Want je vraagt je dan toch af, hoe gaat dat bijvoorbeeld met godsdienst? Want dat man,
Jezus was een man.
Ja, en God wordt als een man geportretteerd. En nou, dat zijn allemaal dingen die dan uitgelegd moeten worden. En met die slangen spelen we zo'n een grote rol. En dat, ja, dat hebben wij natuurlijk hier niet. Dus. Maar toch zou je dan denken dat de overhand gaat spelen. Nee, het wordt eigenlijk gewoon heel natuurlijk een soort van verteld. En dan heb je ook nog die hele verhalen met die 4 vrouwen die toch weer bij elkaar komen. En daar zit toch echt een plot in ook.
Mm-hmm. Ja, toch ook wel symbolische namen hebben al die personages.
Ja, zeker. Dat wordt allemaal gewoon duidelijk.
Het is een ijzersterke pitch, maar het boek van de maand, panel, die heb jij dus blijkbaar niet kunnen overtuigen om dit het boek van de maand te maken.
Ja, we hebben wel zitten twijfelen.
Ja?
Ja.
Ja, we hebben het hier lang over gehad.
Ja.
Okay.
Ja. Maar toch vonden sommige collega's het misschien toch iets te schokkend. Wat ik me op zich ook wel voor kan stellen. Want je hebt die kwestie met religie en die kwestie met... Nou ja, de vrouwen in het boek zeggen... We kunnen de mannen echt niet los laten lopen, want dan gaat het helemaal mis. Ze gaan iedereen vermoorden. Ze gaan iedereen verkrachten. Nou, dat zijn toch wel statements die niet iedereen misschien kan waarderen of... wil lezen.
Ja, en het verhaal begint ook meteen heel intens. Hè. Soms heb je dat als er in een boek zo halverwege het boek of aan het eind van het boek er iets van een intense scène zit, dat je dat nog wel aan kan, want je zit al in het verhaal. Maar als je in het begin van het boek soms echt als soort van dingen echt in je gezicht geduwd krijgt, dat je denkt, wauw.
Ja, ik vertelde het. Deze week heb ik Paradijs van Fernanda Melchor gelezen. Die heeft op de boek van de maand lijst gestaan. Die hebben die toen gaan lezen, maar die is al snel afgevallen omdat hij een beetje ook te schokkend en te grof begon. En dan is het voor mij altijd een reden. Wat gebeurt daar? Maar ik merkte ook wel inderdaad dat je moest er echt doorheen leven. Het is echt een heel goed boek, maar voor een boek van de maand is het heel moeilijk om onze gemiddelde bezoeker van Pagerman aan te raden. Hey, worstel je even door 100 bladzijdes goorheid en beledigingen en dystopie en shocking content. Daarna wordt het heel mooi.
Yeah.
Ik denk dat dat niet helemaal het idee is van Boek van de Maand. Om te zeggen, we hebben een enorme kluif. Ga die maar even aan staan.
Ja, dus misschien zijn voor sommige lezers onze keuzes te soft. Of misschien juist wel ook nog steeds te grof. Het kan allebei de kant op. Maar we proberen in ieder geval altijd zo echt die meridiaan eigenlijk.
Geen middelmaat, maar wel evergreens.
Ja.
Dat is denk ik ook wel. Ja. Dus ja. Desalniettemin een tip.
Ja, zeker een tip. Ja.
Dat is Maren Uthaug, 11%.
Zo is dat.
We hadden er 3, dus we moeten nog eentje.
Ja, we hebben nog een titel. Dat is Olifantenpaadjes van Sebastiaan Chabot. Boekenweek-auteur.
Zoon van.
Dit is zijn tweede boek. Het is uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. En ja, het is eigenlijk, kunnen we het best wel een Haagse roman noemen. Het gaat over een gelukkig gescheiden gezin. De vader, professor Raad, zijn voornaam ga je ook niet achterkomen, is net met pensioen. En hij heeft eigenlijk niks anders te doen dan de jaarlijkse gezamenlijke vakantie die ze als gescheiden gezin nog steeds houden. Hij gaat daar met zijn vrouw en zijn 2 kinderen naartoe, denkt hij. uiteindelijk komen daar nog allerlei andere personages. De schoonmoeder van Raad, Grant heet zij, heeft ook een grote rol in het verhaal. En het zit allemaal een klein beetje in de kleine dingetjes in het leven, denk ik. Mm. Je gaat helemaal mee met die verschillende personages. En als je dan denkt, nou, dat klinkt allemaal redelijk als, zeg maar, standaard personages. Dan heb je nog knuffelolifant Mimp. Die is aan Raad door zijn moeder gegeven toen hij een hele kleine jongen was en dingen soms een beetje spannend vond. En die knuffelolifant, die is een soort van extra karakter in zijn eigen persoon geworden.
Een tweede persoonlijkheid.
Ja, zijn tweede persoonlijkheid.
Met een eigen stem en een eigen wil.
Soms als hij als het te spannend wordt of er gekke situaties zijn, dan kan opeens knuffelolifant Mimp antwoord geven in plaats van professor Raad.
Ja.
Kan ik jou verleiden om nu even het stemmetje van Mimp te doen? Heb jij een idee hoe die...
Weet ik niet.
Het wordt omschreven als een nasale stem.
Ja, een olifantenstem.
Ik moet eerlijk bekennen, ik heb voorkennis van het boek. Er stond een interview met Sebastiaan Chabot in het NRC. Waar die ook zei dat Mimp echt bestaat. En professor Raad eigenlijk ook.
Cool, wie zijn het?
Het is zijn schoonvader.
Ja, het is gewoon zijn schoonvader en zijn schoonfamilie. Het gaat ook over zijn vriendin inderdaad die naar Amerika gaat. Dus ik las dat ook over die Mimp.
Heeft zijn schoonvader dit boek gelezen?
Nou ja, volgens mij... Misschien dat het, toen ik het las, dacht ik, daar kan het verringen. Dat als je een boek schrijft over iemand, over een schoonvader bijvoorbeeld. Maar je maakt het niet puur gedetailleerd autobiografisch. Maar je gaat het vermengen met fictie. Ga je dan eerlijk zijn op de manier die je soms misschien moet zijn?
Ja, je ontneemt soms jezelf de vrijheid om scènes nog meer te dramatiseren. Of om juist...
Ja.
Van dingen afstand te nemen. Ja, het boek is ook opgedragen aan zijn vriendin.
Ah, ja.
Dus
toch komt die schoonvader er dan niet heel goed vanaf uiteindelijk. Hij heeft bepaalde trekjes en dingen die hij zegt of doet. En dat hij ook een beetje zielig wordt gevonden door zijn kinderen en zijn ex-vrouw.
Mm-hmm.
En dat vinden wij als lezer dan ook een beetje... Ja, ik vraag me af wat hij dan van zijn schoonvader vindt.
Want misschien wel de domste vraag die ik tot nu toe in de Paagma-tipboek-podcast heb gevraagd.
Oké, ik ben benieuwd.
Was het een goed boek?
Ik vond het een goed boek.
Nou, wij zijn... Ik denk dat Laura en ik zelden zo tegenover elkaar hebben gestaan als bij dit boek. En niet alleen dat, maar ook dat ik me echt heb vergist in wat ik dacht dat Laura van dit boek zou vinden. Want... Wij houden elkaar meestal gedurende de maand best wel een beetje met het hele team op de hoogte. Vooral omdat we zoveel lezen en je soms niet alles uit kan lezen. Ja, moet je soms toch keuzes maken. Is het soms van, jongens, ik kom hier niet doorheen. Is het de moeite waard? Dus ik denk, het wordt echt beter. Oké, nou, dan zet je nog even door. Of iemand zegt, nee, stoppen, nu, laat maar zitten. Ik heb het uitgelezen en doe het niet ook. Doe mij niet na. Dat kan heel erg helpen. En ik was dus dit boek aan het lezen en er gebeurt stilistisch gezien heel veel in olifantenpaadjes. Er zijn veel woordspelingen. Dat is ook iets wat in zijn eerste boek, De slaap die geen uren kent, heet die volgens mij in mijn hoofd, toen veel kritiek heeft gekregen. In die zin is het wel al minder geworden dan ja, wat waar in zijn eerste boek veel lezers tegenaan liepen. Maar nog steeds zijn er best veel woordspelingen. Er zijn veel personificaties, wisselende perspectieven. Dus soms wist ik ook niet en werd soms ook pas in een hoofdstuk duidelijk wie op dat moment aan het woord was. Er zijn zinnen die weer blijven struikelen over de bijzinnen.
Mm-hmm.
En ja, Laura heeft Nederlands gestudeerd. En ik weet
jij doet er niet toe. We luisteren naar Laura. Laura, vertel.
Nee, maar en ik weet dus van eerdere boeken waar dan soms stilistisch dingen niet in klopten. Dan kon jij daar wel, daar kon Laura dan wel hard in zijn.
Als het niet klopt. Maar uiteindelijk denk ik dat hier toch wel alles klopte. Of ik zag het niet, of ik kon het makkelijk vergeven.
Kwestie van smaak.
Misschien, ja.
Maar dus ik dacht, ik was het aan het lezen en ik dacht, oh nee, dit gaat Laura ook helemaal niet kunnen waarderen. En ja, toen sprak ik Laura en die zegt, nee joh, dit was echt hartstikke goed. Dat vond ik echt een leuk boek. Ik zei, oké. Ja, interessant.
Dus als het net alles wat anders was gevallen, was dit gewoon eigenlijk het boek van de maand geweest. Jij hebt in de weg gelegen of waren ook andere panelleden die zeiden van, joh.
Nee, Laura stond eigenlijk een beetje in haar hempie en er eentje bij dit boek.
Ja, was het zo?
Toch?
Ja.
Dus het was...
Jij wilde meteen democratie afschaffen en gaan naar een soort meritocratie. Kom op.
Nee, maar dan had jij nu het eerste deel van tuurlijk. Deze podcast naar 11% moeten luisteren.
Natuurlijk.
Nou, maar wat ik dan goed vond aan dit boek, om toch nog even wat goeds. Want zo ging het bij de vergadering ook. Iedereen was een beetje zo van, ik weet het niet. Wat dan ook. En ik zeg, oké, dan wil ik ook nog de positieve punten benoemen. Dat ga ik nu doen. Het gaat dus vooral over die personages eigenlijk. Het is niet echt een plotroman. Misschien, ze gaan dan wel op vakantie. Maar het gaat meer over de relaties tussen die mensen. En professor Raad is dus, hij heeft een soort van twee persoonlijkheden. Een van die mimp-olifant en eentje van hemzelf. En dan hoe die relatie bijvoorbeeld met die dochter. Zij wil gaan vertellen dat ze de stad uit wil, maar ze durft het niet. En dan zegt ze het uiteindelijk tegen haar vader. En dan blijkt dat ze weer tegen Mimp praat. En dan wordt ze weer geïrriteerd. En dat soort relatiedingen vind ik dan best wel weer interessant om
te
lezen.
Ja, dus daar worden wel de spanningen opgezocht.
Ja, en over die ex-vrouw die meegaat op vakantie. En die professor Raad vindt dat geweldig. En hij wil eigenlijk zeggen dat hij dit vaker wil. Maar dan heeft die ex-vrouw ook weer een nieuwe man. En die wil het natuurlijk juist niet, want dat is super raar, weet je wel. Al die dingen worden zo goed, vond ik, zo goed uitgewerkt.
Ja, dus alsnog een tip, denk ik.
Ik
wil op een positieve noot eindigen.
Dat is heel goed, Wij, in maart is de, halverwege maart begint de Boekenweek. Dan is Sebastian Chabot natuurlijk auteur van het Boekenweekgeschenk. Nou, dat schrijft hij met de hele familie Chabot.
Hij komt langs.
Hij
luistert deze podcast.
Ja,
hij gaat kijken,
wel
wie
ook
is die Brit? Nee. En wie is Laura? Daar heb ik een bloemetje voor meegenomen.
Nee, maar eerlijk. Ik vind, misschien ben ik ook wel streng, want ik vind de familie Chabot echt een van de leukste families van Nederland. En ik denk gewoon dat Sebastian een nog beter boek kan schrijven. En ik denk ook dat ik gewoon nog steeds dat volgende boek wel ook weer ga lezen.
Goed,
en wat ik dus wilde zeggen is dat dus dat volgende boek, dat heb ik dus gelezen in de kleine bio-omschrijvingen die ze in het Boekenweekgeschenk hebben gezet.
Geheim.
Is dat geheim?
Weet ik niet.
Ik ga het nu gewoon vertellen alvast. Dan hebben we anders een primeur in
luister
podcast.
Onze podcast.
In het Boekenweekgeschenk staat dus bij de bio's dat dit boek, Olifantenpaadjes, deel 1 is van een familiecyclus die gaat schrijven. Dus er komen meer van dit soort boeken aan.
Dus maak je borst maar nat, denk ik.
Ja.
Laten we nog even teruggaan naar ons boek van de maand.
Ja, dus lang verhaal kort om nog even je geheugen op te frissen. Ons boek van de maand maart hebben we dus gekozen voor Hogere Machten van Joost de Vries. Want ja, dit boek heeft alles eigenlijk, vinden wij. Vertelplezier, liefde, bravoure, bezieling, humor. Ik heb er echt van genoten en ik hoop heel veel meer lezers nog.
Ik hoop het ook.
Onder de streep, David, ga je dit boek lezen? Please.
Ja, tuurlijk. Britt, als jij het zegt. Maar ik moet toch ook wel zeggen dat ik, na het betoog van Laura, die toch door het vuur gaat voor een boek, dat kan ik enorm waarderen. Dus ik ben ook wel benieuwd naar Olifantenpaadjes.
Cool.
Moet ik toch eerlijk zeggen. 11%. Het is wel... laat ik zeggen, voor nu gaat het boek van de maand zeker op mijn leestapel. 100%. Ik ben benieuwd. En wat ik zei, ik heb het Clausewitz liggen. En ik heb het gepakt met een reden. Omdat ook de achterkant me ook heel erg aansprak. Dus ik denk dat Joost de Vries en ik ook wel een match kunnen zijn.
Ik denk het wel. Ik denk het echt. Denk je niet ook?
Ja.
Ik denk het wel.
Oké, als jullie het zeggen, dan kan ik het alleen maar accepteren.
Nou, we spreken je volgende maand.
Wil je meer weten over de boeken die Paagman tipt? Op paagman.nl/podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Dan houden we je lekker via de mail bij.
Ja, en volg ons op social media via @paagman. We teasen net al een beetje de boekenweek die dus in maart op de planning staat. We gaan in de komende weken alle evenementen die we organiseren. Er komen heel veel leuke auteurs langs. Ja, die gaan we daar met jullie delen. Hopelijk zien we je op onze social media. Luisteraars bedankt. David, Laura, bedankt. En tot de volgende keer.
Moeten wij niet een soort meeting live podcast doen tijdens de boekenweek?
Dat is goed.
Hier gaan we het over praten. Super.